Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de naam van geschonken, of bij de voetganger rijkelijk vermenigvuldigd van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons zingen uit Psalm 17 het vierde vers. Uit het boek der psalmen en daarvan psalm 73.
Een psalm Asaf. Immers is God Israël goed, dengene die rein van hart zijn. Maar mij aangaande, mijn voeten waren bijna uitgeweken, mijn treden waren bijkans uitgeschoten. Want ik was nijdig op de dwazen, ziende der goddelozen vrede, want daar zijn geen banden tot hun dood toe, en hun kracht is fris. Ze zijn niet in de moeite als andere mensen, en worden met andere mensen niet geplaagd. Daarom omringt hen de hovardij als een keten, het geweld bedekt hen als een gewaag. Hun ogen puilen uit van vet, zij gaan de inbeeldingen des harten te boven. Zij mergelen de lieden uit en spreken booslijk van verdrukking. Zij spreken uit de hoogte. Zij zetten hun mond tegen de hemel en hun tong wandelt op de aarde. Daarom keert zich zijn volk hiertoe, als hun wateren eens volle bekers worden uitgedrukt. Dat zij zeggen, hoe zou het God weten, en zou er wetenschap zijn bij den Allerhoogste? Zie, deze zijn goddeloos, nochtans hebben zij rust in de wereld, zij vermenigvuldigen het vermogen. Immers heb ik te vergeefs mijn hart gezuiverd, en mijn handen in onschuld gewassen, terwijl ik de ganse dag geplaagd ben, en mijn straffing is er alle morgens. Indien ik zou zeggen, ik zal ook al zo spreken, zie, zo zou ik trouwelooslijk zijn aan het geslacht uwer kinderen. Nochtans heb ik gedacht om dit te mogen verstaan, maar het was moeite in mijn ogen, totdat ik in Gods heiligdommen inging en op hun einde merkte. Immers zet gij hen op gladde plaatsen, gij doet hen vallen in verwoestingen. Hoe worden zij als in een ogenblik tot verwoesting, nemen een einde, worden teniet van verschrikkingen. Als een droom na het ontwaken, als gij opwaakt, o Heere, dan zult gij hun beeld verachten. Als mijn hart opgezwollen was, en ik in mijn nieren geprikkeld werd, toen was ik onvernuftig en wist niets. Ik was een groot beest bij u. Ik zal dan geduriglijk bij u zijn. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad, en daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Wien heb ik nevens u in den hemel? Nevens u rust mij ook niets op de aarde. Bezwijkt mijn vlees en mijn hart, zo is God de rotssteen mijn harten en mijn deel in eeuwigheid. Want zie, die verre van u zijn, zullen vergaan. Gij roeit uit al wie van u afroeert, maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te wezen. Ik zet mijn vertrouwen op den Heere, Heere, om al uw werken te vertellen.
Zoeken wij nu samen het aangezicht des Heeren en bidden hem om zijn genade. Heere, gij God van hemel en van aarde, voor de tweede maal op deze dag mogen wij als uw gemeente voor uw aangezicht komen, om in een verste en levende weg de toegang tot de troon van uw genade te zoeken. Die toegang die u ons geopend hebt, nadat hij gesloten geworden was door onze zonde, die toegang tot uw troon, waarvoor gij een engel geplaatst had, een heilige engel, met een vlammend zwaard, om de toegang tot uw troon te bewaken, opdat de mens, de van u afgevallen, de van u vervreemde en de u vijandige mens niet komen zou, en zijn hand zou uitsteken naar de boom des levens en leven tot in eeuwigheid. De toegang was gesloten, de deur was dicht. En nu zijt u van boven gekomen, en u hebt vanuit uzelf, door uw genade en barmhartigheid, een toegang gemaakt, zodat Johannes op Patmos een geopende deur in de hemel zien mocht. Heere, dat is uw genade. Mogen we ook vanmiddag daar klein onder zijn. Laat het ons hart grijpen en verootmoedigen, dat wij weer mogen naderen tot uw troon, en dat u ons horen wilt. Dat u het beloofd hebt, dat alles wat wij van u bidden in de naam van uw Zoon Jezus Christus, gij het ons geven zult. Dat we weer tot u mogen komen, om onze noden u te vertellen, en om te hopen op het heil, wat gij in Christus aan zondaren wegschenkt om niet. Heere, dat we ieder van ons persoonlijk bij betrokken mochten worden. We zijn immers ook betrokken bij de val. Wij allen zijn in onze eerste vader van u vervreemd, wat zijn we arm geworden door de zonde. Velen van ons weten het niet, leven nog als rijk en verrijkt, voelen de armoe en de leegte niet van het godsgemis, kennen de smart der zonde niet, zien het niet dat ze op weg zijn naar uw rechterstoel, waarvoor we alle over weinige jaren zullen staan om geopenbaard te worden,
om weg te dragen nadat we in het lichaam gedaan hebben, het zij goed, het zij kwaad. Wij beseffen het niet dat ons leven maar een damp is, en dat er maar ene schrede is tussen ons en tussen de dood. O God, waar het zo is, maak u het dan vanmiddag eens anders. Laat dan door het licht van uw genade het gezien worden, dat we mensen zijn, zondige, nietige, verloren mensen, die de adem in de neus omdragen, wier leven een damp is, opdat we het zouden zoeken om ontkoming te vinden, genade en verzoening van onze zonde, vrede met u en gemeenschap met u van wie we zijn afgevallen. Heere, geef ons onze armoe, onze blindheid en onze naaktheid te zien. Geef ons daartoe geopende ogen. Heere, help ons dan in de machtige strijd. Laat ons niet altijd onderliggen. Geef dat we vromelijk en vrolijk tegen wereld, duivel en zonde strijden mochten. In de wapenrusting die u ons gegeven heeft. Laat ons dat doen ziende op u, Heere Jezus, die de overste leidsman zijt, maar die ook de volleinder zijt van het geloof, die al uw kinderen sterkt in de strijd. Op u, die om de vreugde u voorgesteld, het kruis heeft gedragen, en die de schande heeft veracht, die net gedaan heeft, alsof het geen schande was, gekruisigd te worden uitgeworpen van de wereld, te worden versmaad van uw eigen broeders, te worden overgeleverd door uw eigen volk, als een slaaf, als een verachte slaaf, een vloekdood gestorven, hangende aan het hout. Gij hebt het gedaan om de vreugde die u voorgesteld was. En zo zijt u de weg gegaan, die u geheel enig gegaan zijt, die u als borg ging, opdat wij in het gerichte Gods nimmer meer komen zouden, opdat wanneer de zonde ons drukt, en wanneer het oordeel ons treft, en wanneer de dood ons benauwt, ons oog op u zouden slaan, die voorging, en wij uw voetstappen zouden mogen drukken, wij in het spoor der gerechtigheid geleid werden. Om uw naams wil, Heere, daar hebben we behoefte aan. Dat u ons leidt, dat u ons kracht geeft, dat u ons vrolijk en verblijd maakt in de weg van uw inzettingen te wandelen. Geef u daartoe ook aan de zwakken kracht, de kleinen van de kudde in zonderheid, in de week die we zijn ingegaan. Heere, Satan zal het wel weer bond maken. Dat doet u altijd als uw kerk zich opmaakt om uw dood te verkondigen. Maar wij weten ook dat hij in uw hand is. O, doe ons dan op u verlaten. Doe ons dan bang zijn van onszelf. Doe ons dan onze zwakheid en onze kleinheid zien. Maar doe ons ook steunen op uw grote kracht. Doe ons met onze ganse ziel leunen op uw sterke rechterhand. Die de vijand verdelgt en uw volk bevrijdt. Heere herder, trouwe herder, zoek het verlorene en breng het terug naar de schaapstal, naar huis waar gij woont, bij uw altaar, mijn Heere en mijn God. Gedenk u ook aan allen die in bijzondere noden verkeren, de zieken, de rouwdragenden, die in eenzaamheid hun levensdagen en hun nachten doorbrengen. Trouwe God, hoor u hun zuchten, betoon hun angst, hun nood te kennen en verlost ze uit de ellende. Heere, gedenk ook aan de zieken, wil u ze beter maken, oud en jong, in de kracht van het leven, ze zijn u allen bekend. Wil u ook zijn met uw kerk over de wereld, daar waar ze vergaderd onder verdrukking, in vervolging, wil ze daar nabij zijn. waar uw arbeid verricht wordt op de zendingsvelden, geef moed en kracht. Ook daar zijn zo ontzaggelijk veel problemen te overwinnen. Gesteld ze niet teleur die op u betrouwen, doen ze bemerken dat gij voor hun aangezicht heen gaat. Gedenk aan ons land en volk. Laat ons niet verzinken in het ongeloof, in het bijgeloof, in de revolutie. Houd ons vast als volk van Nederland, o God van Nederland. Gedenk aan ons vorstenhuis, onze geliefde vorstin, het huis van Oranje en alle die haar troon omringen. Heere, geef u ze wijsheid, met goddelijk licht bestraald. Doe ze weer vragen naar de oude paden, waar de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God te vinden is, opdat ons land in ons land ere wonen zou. Heere, gedenk u ook aan onze plaatselijke overheid, de burgemeester en de raad der gemeente. Leid ze in uw waarheid, leer u ze ijverig, uw wet betrachten. Hun hart is in uw hand als waterbeken. U neigt het tot al wat u wil. Wanneer wij de palmtakken zullen dragen voor uw aangezicht, omdat gij de spotstaf droeg. Wanneer wij eeuwig zullen zingen van uw goedertieren heen, versterk ons met die hoop. Laat dat ons hart tot u in liefde doen ontvangen geven, dat we zo mochten gaan smalle spoor uw gerechtigheid, totdat we voor God in Sion zullen verschijnen, zonder te scheiden meer. Amen. Wij zingen uit Psalm 119, het 88ste vers. Het woord van God, het welk wij u vanavond willen bedienen, is naar zondag 52 van onze Heidelbergse catechismus, de vragen 127, 128 en 129. Welke is de zesde bede? Zo staat er in vraag 127. Het antwoord zegt, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Dat is omdat wij van onszelf zo zwak zijn, dat wij niet één ogenblik zouden kunnen staande blijven, en daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld, en ons eigen vlees niet ophouden om aan te vechten, zo wil ons toch staande houden en sterken door de kracht uw heilige geestes, opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke weerstand bieden, totdat wij eindelijk ten eenenmale de overhand behouden. Vraag 128, hoe besluit gij uw gebed? Het antwoord zegt, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Dat is, Dit alles bidden wij van u daarom, dat gij, als onze koning en machthebbende over alle dingen de wil en het vermogen hebt, ons alles goeds te geven. En dat alles, opdat daardoor niet wij, maar uw heilige naam eeuwig geprezen worden. En dan de laatste vraag, wat beduidt het woordje amen? Amen wil zeggen, het zal waar en zeker zijn, want mijn gebed is veel zekerder van God verhoord dan ik in mijn hart gevoel dat ik dat van hem begeer. Deze 52e zondag spreekt ons van een biddend christen. Deze christen bidt ten eerste omdat hij zichzelf kent. Ten tweede, omdat hij zijn vijanden kent. En in de derde plaats, omdat hij zijn God kent. Een biddend christen, hij kent zichzelf. Hij zegt, Heere, wij zijn zo zwak dat we niet één ogenblik zonder uw kracht kunnen staan. Hij kent zijn vijanden. Hij zegt, duivel, wereld en vlees zijn onze doodsvijanden en ze houden niet op om ons aan te vallen. En ten derde, hij kent zijn God, want hij zegt, dit bid ik u, omdat van u het koninkrijk is, van u is de kracht en van u is de heerlijkheid. Daar hebben we dus onze drie gedachten in de laatste zondag van onze catechismus. Zondag 51 sprak ons van schuldvergiffenis. Vergeef ons onze zonden. Maar daarmee is het niet gedaan. Want ten diepste is niet het doel van de vergeving der zonden, de verlossing van de mens, maar de verheerlijking van God door de verloste mens. En hoe zullen we God nu verheerlijken, indien we niet alleen vergeving van zonde hebben, maar ook heiligmaking des levens. En daarvan spreekt nu deze 52e zondag in het bijzonder. Zondag 51 vroeg, Heere, denk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Maar zondag 52 zegt, leid mij in het spoor der gerechtigheid om uw naams wil. Zondag 51 sprak ons van de verlossing van de straf. Zondag 52 vraagt, Heere, verlos ons ook van de macht der zonde. Dat die niet meer in ons wonen. Dat we de wil des duivels en der wereld en des vleeses niet meer doen. Maar dat we uw wil zouden doen. Die alleen heilig en goed is. Ach, hoe geheel overeenkomstig de wil van God. Maar hoe geheel overeenkomstig de begeerte van een verloste zondaar ook. Immers, het is toch onze lust niet alleen van de straf der zonde bevrijd te worden door Gods gerechtigheid. Maar het is zeker ook even zoveel onze lust om door de macht des Heilige Geestes, door de kracht van de Heilige Geest, verlost te worden. Ook van de tyranniserende machten van de zonde. Opdat we weer mogen beantwoorden aan het doel waartoe God ons op de wereld stelde. Namelijk om te leven tot eer van zijn heilige naam. En daarom leert de Heere Jezus ons bidden, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Leid ons niet in verzoeking. Zou er dan ook maar enige gedachte in ons kunnen opkomen dat God de mens in de verzoeking leidt? Daar wordt in de Bijbel op twee manieren gesproken over de verzoeking. Wij weten dat in een bepaalde zin, zoals Satan mens een mens verleidt, verzoekt, God een mens nooit verzoekt. God verzoekt een mens nooit op duivelse wijze om hem stiekem of openbaar in het kwaad te laten vallen. Zulke gedachten zelfs kan in ons hart niet opkomen, dat de grote heilige God, die een gruwel heeft aan alle kwaad, dat die een mens of stiekem of openbaar tot enige lei zonde zou leiden. Dus deze gedachte moeten we verre van ons werpen, dat begrijpt u. In die zin is het alleen de Satan die in verzoeking leidt. Wanneer God mensen verzoekt, en ook datzelfde woord verzoeking gebruikt wordt, dan is dat beproeving. Dan heeft dat niet het doel van wat de duivel ermee heeft. De duivel leidt de mens in de verzoeking om hem in de zonde te laten stikken, te laten omkomen, te laten versmoren. Maar als God in zijn ondoorgrondelijke raad de mens in verzoeking leidt, dan is dat een beproeving. Een beproeving waar hij zeker de uitkomst van weet. Denk maar hoe hij Abraham verzocht. Toen hij zeide: Abraham, neem uw enige, uw zoon die geliefd hebt, Isaac, en offer hem op een van de bergen die ik u wijzen zal. O, wat een verzoeking. Wat een beproeving. Hoe zou het in het hart van Abraham hebben kunnen opkomen om te zeggen: Heere, dat zal ik geenszins doen. Want u hebt aan hem de belofte vastgemaakt voor dit en voor het toekomstig leven. U hebt beloofd dat in Isaac mijn zaad gezegend zal worden. Dat de wereld uit het zaad van Isaac gezegend worden zal. En Isaac dood, dat is uw belofte weg. Dat is uw raadplan doorkruisen. Wat een felle verzoeking. Maar het was geen verzoeking om Abraham te laten smoren in zijn ongeloof. Het was een verzoeking opdat het goud van Abrahams geloof door de Heere zelf in het hart van deze man gelegd de kluider blinken zou. Dat de Heere als het ware met Abraham de Satan kon overtuigen van de kracht van zijn werk. En zeggen: kijk eens, duivel en wereld en zondig vlees, kijk eens wat mijn werk vermag in mijn kind Abraham. Zo heeft de Heere ook Job verzocht. Toen hij in die vreselijke dag alles van hem nam. Al zijn bezittingen. Al zijn kinderen. Al zijn knechten. Zijn gezondheid. Zodat hij zeggen moest: naakt ben ik uit mijn moeders buik uitgekomen. Naakt zal ik daar ene wederkeren. De Heer heeft gegeven. De Heer heeft genomen. De naam des Heeren. Zij geloof. O, wat een verzoeking. Toen hem dat alles ontviel en hij alleen een aan zich verbergend God overhield. En toen kwam het goud van Gods genade in het leven van de Godsman Job openbaar. Want in dit alles zondigde hij met zijn lippen niet. Zo heeft de Heere ook op menigerlei wijze David verzocht als hij hem leidde in de woestijnen voor het aangezicht van Saul. Maar David, hij mag straks ook zeggen: eer ik verdrukt was, zo dwaalde ik, maar nu onderhoud ik uw geboden. Door uw verootmoedigen hebt gij mij groot gemaakt. Zie, dat is het doel. Wanneer God een mens verzoekt, dan is het een beproeving. Dan laat hij in die mens ten onder gaan het kaf, het verkeerde, de eigen waan en eigen zin. Maar opdat des te heerlijker zijn beeld zou schitteren door de werkingen van zijn heilige geest, die hij in de verzoekingen, in de beproevingen, de zijne niet onthoudt. Maar wanneer de duivel verzoekt, zeg ik, dan is het een verzoeking om ons te laten ondergaan in de modder van onze ongerechtigheid. Zo kwam hij reeds tot onze eerste ouders, Adam en Eva. Maar zo heeft hij ook de tweede Adam, de laatste Adam, getracht te verleiden in de woestijn. Toen hij hem tot drie malen toe verzocht om af te vallen van de staat waarin hij door God gesteld was. Zo gaat de duivel om als een briesende leeuw. En zo weet ook de christen dat hij omgaat. En daarom, wij horen in deze bede angst. Angst voor de macht van de boze. Maar ook in de eerste plaats angst voor eigen zwakheid. Want al is het waar dat God zijn volk een schuld niet toerekent, blijft het toch even zo waar dat, zolang we hier op de wereld zijn, de zonde een scheiding maken tussen God en tussen onze ziel. En hoewel het waar is dat vanaf het uur der wedergeboorte Gods kind nooit meer kan afvallen, want die hij lief gehad heeft, die heeft die lief gehad ten einde toe. Hoewel het waar is dat God in de staatsverwisseling, zoals men dat noemt, dat is wanneer iemand levend gemaakt wordt, wanneer iemand een nieuw hart krijgt, wanneer iemand wedergeboren wordt, al is het, zeg ik, dat vanaf dat ogenblik zulk een legt voor Gods rekening voor eeuwig, en dat God in zulk een geen zonde meer ziet vanaf dat ogenblik, maar hem aanschouwt in Jezus Christus, als had die zondaar zelf alle gehoorzaamheid volbracht en aan Gods wet volkomenlijk betaald. Al is het waar dat de Heere, zeg ik, zulk een nooit meer van zich verstoten zal vanwege zijn zonde, zo blijft het toch waar dat, hoe vreemd het ook mogen klinken, we ons ganse leven nooit boven het arm zondaar zijn uitkomen. Zelfs de apostel Paulus, de grote godsman, die wist daarvan mee te spreken. En in dat alleszins raadselachtige Romeinen 7 doet hij er belijdenis van. U kent die teksten wel. Die raadselachtige tekst waar hij gaat zeggen van dat hij het kwade niet meer doet, maar de zonde die in hem woont. Waar hij gaat spreken dat hij doet hetgeen dat hij niet wil. En dat hij niet doet hetgeen waartoe zijn hart bereid is. Dat is ten eenemaal een dwaasheid voor de wetenschap deze wereld. Voor de mens die alles verstandelijk kan overleggen en die overal raad mee weet. Die zegt dat is onmogelijk. Wat je wil, dat doe je toch. En wat je niet wil, dat doe je toch niet. Maar Paulus zegt dat hij een wet in zijn leden voelt, die strijd voert tegen de wet van zijn gemoed, en die hem gevangen neemt onder de wet der zonde. Paulus, hij wist het uit ervaring, dat hij deed wat hij niet wilde. En dat hij een begeerte had om te doen wat God behaagt, waar hij van zeggen moet, ja, dat is waar. Het willen, dat is wel bij mij. Maar het goede te doen, het volbrengen, dat vind ik niet. Dat is raadselachtig. Je zou zeggen, als je daar Romeinen 7 leest, dat is een kind in de genade. Dat is een ongeoefend kind van God, die nog niet uit het geloof kan staande blijven. Nee, geliefde, daar spreekt de apostel Paulus, die geoefend was in de kennis en in de genade van de Heer Jezus Christus. En daar hoort u nu ook iets in, iets van in deze zondag. Als er staat, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat is omdat wij van onszelf zo zwak zijn, dat wij niet één ogenblik zouden kunnen staande blijven. O gaven wij ons hier altijd maar rekenschap van, stonden wij hier elke morgen maar mee op. Elke morgen. Doordrengte dit ons ganse leven maar. Geloof u niet dat we sterker zouden staan in de machtige strijd tegen onze doodsvijanden? Hoe vaak vergeten we hetgeen hier staat. Zo zwak dat we niet één ogenblik zouden kunnen staande blijven. O, we geven het wel toe dat we zwak zijn. Als we voor bepaalde of in bepaalde situaties geplaatst worden, wanneer het geld ons toelacht, of de wellust in onze aderen brandt, of de begeerlijkheid der wereld ons hart in beslag genomen heeft. Maar er staat hier, we kunnen niet één ogenblik staande blijven. En dat geldt ook van ons zijn in de kerk. Dat geldt ook van wanneer we onze knieën buigen om te gaan bidden. Dat geldt ook wanneer we als een trouw christen onze arbeid hartelijk vervullen, begeren te doen zoals de engelen in de hemel. Ook dan kunnen we niet één ogenblik staande blijven. Niet een ogenblik, daar wordt niet gesproken over een dag die je zonder zonde doorbrengt. Maar er staat dat je zelfs niet één ogenblik kan staande blijven uit onszelf. En dat is geen vrome dooddoener, of liever een onvrome dooddoener. In de zin van, nou ja, mens is nou eenmaal zo. We zijn nu eenmaal in zonde ontvangen, in ongerechtigheid geboren. Maar dat is een noodkreet van het levend gemaakte hart. Dat is de mens die zichzelf heeft leren kennen. Hier bidt een christen die uit de ervaring weet. Ik ben tot hinken en tot zinken. Elk ogenblik gereed. Zo hebben de heiligen uit de Bijbel het ondervonden. Zo heeft het volk van Israël het moeten ondervinden. Zo heeft Abraham het ondervonden wanneer hij tot onderscheiden malen zijn toevlucht neemt tot de leugen. Zo hebben al de Bijbelheiligen het moeten ondervinden. Niet één ogenblik. Oh, dan moet u die afgronden eens bij elkaar zien. Dan zie ik een Noach uit de ark gaan. Al die dagen, 40 dagen lang daar in de ark geweest. Je zou zeggen, die man die moet nooit meer zondigen. Als je nou de hele wereld rondom je ziet vergaan. En je blijft alleen over met je vrouw en kinderen en schoondochters. 8 zielen in de ark, meer niet. Al die 10.000 mensen die zijn rondom je vergaan in de waterplas. Voor eeuwig vergaan. En je komt dan met 8 zielen op een nieuwe wereld terecht. Dan zeg je, dan moet je toch wel zo onder het beslag van Gods woord liggen. Dat je nooit meer zondigt. Enige tijd later drinkt hij zich dronken. En ligt als een zat mens tot een schande van zijn eigen kinderen op de grond. En dat is niet alleen Noach. Ik denk aan Lot. God heeft Lot uitgevoerd uit Sodom. Hij alleen met zijn 2 dochters. Zelfs zijn vrouw kon de weg naar Zoar niet volbrengen. Omdat haar hart aan Sodom bleef vastgehecht. Nou zou je zeggen, als er nou zo'n hele stad, ja 5 steden door het vuur vergaat. En je blijft alleen met je 2 kinderen over. Dan zou je toch je hele leven wel niet meer moeten zondigen. Vanwege de verwondering dat God je uit zo'n wereldbrand heeft uitgehaald. En er gaan nog geen jaren overheen. Of Lot, u kent de vreselijke bloedschande waar hij tot 2 toe in gevallen is. Ook als gevolg van het teveel drinken van de wijn. In dronkenschap begaat die bloedschande tot 2 toe. En vertreedt het gebod van zijn God. Die hem verlost had uit de vurige oven van Sodom en van Gomorra. En zo zou ik voort kunnen gaan. Ik zou u Salomo kunnen noemen. Die meer dan 1 mens verstand van God gekregen heeft. Wijzer was dan alle mensen die ooit op de aarde geleefd hebben. Zijn hele leven besteed heeft in de dienst van zijn God. Type was van de Heere Jezus Christus als de stichter van het vrederijk. En als die oud geworden is. Dan gaat hij als een oude grijze dwaas zich nederbuigen in het hart, in het huis van de afgoden waar zijn vrouwen zijn hart heen neigden. Kan je nou zoiets begrijpen? Ja, zegt de christen, ik kan zoiets begrijpen. Omdat ik het ook in mijn eigen leven ervaren heb, dat ik niet 1 ogenblik kan staande blijven uit mijzelf. En zo zou ik voort kunnen gaan. U kunt het in de Bijbel lezen. David, Salomo, Petrus, noem ze maar op. Gods mannen. Door de kracht des geestes tot grote arbeid geroepen. Grote dingen gedaan in de mogendheden des Heeren. En daar zie je. De een voor de ander tuimelt. In de modder der ongerechtigheid. En je houdt je hart vast. Je zegt, o God, zal hier wel ooit weer uitkomen. Maar niet alleen die mannen daar, maar ook in het leven van Gods kerk nu, in ons eigen hart. O, welke hoogte van hemelse heerlijkheid kunnen er zijn in het leven van een christen. Welke geloofsjubel kan het hart ontvloden zijn? Wat een hartelijke keuze kan het zijn, wat een liefde tot God. Wat een steunen op de Heere Jezus Christus, wat een vrolijk voorwaarts gaan in zijn wapenrusting. En dan, een ogenblik zijn het vergeten, dat we zonder de kracht des geestes niet kunnen bestaan. En zie, daarvan, wie van Gods kinderen weet niet, van die dagen en van die nachten, die hij tot aan zijn dood met bittere tranen bewenen zal, waar hij zijn ganse leven lang de littekenen van zal omdragen. En als we het niet weten, o waag dan, want die meent te staan. Ziet toe dat hij niet valt. God heeft sterkere benen gebroken dan die van u. En God heeft meerdere in het stof doen vallen, als dat gij zijt in genade. Vreest geduriglijk, o als we het ervaren in ons eigen leven steeds weer opnieuw dat, wanneer we de kracht des geestes niet inroepen, tot behoudenis van ons leven altijd weer opnieuw, we in onszelf niets anders blijven dan verloren zondaren tot hinken en zinken gereed, en dat we ook daadwerkelijk tot elke zonde altijd in staat zijn. Laat ons onszelf van niet boven verheffen. Het zou gebrek kunnen zijn aan de innerlijke kennis van onszelf door het licht van de Heilige Geest. Maar, al is het nu waar, dat ook de heiligen, de meest heiligen, die in Gods woord genoemd worden tot hinken en zinken gereed waren, al is het nu ook waar, dat God ons in zijn woord het bekend gemaakt heeft dat ze gevallen zijn, ze zijn toch niet afgevallen. Dit is dan ook de andere zijde die ons toestraalt, ook bij deze 52e zondag. Want al is het waar dat de christen zichzelf zwak kent, al is het waar dat hij zich tot hinken en zinken gereed ziet, het is ook waar dat hij met die nood het aangezicht van zijn sterke God zoekt. En dat hij de gemeenschap met die God in zijn nood begeert, want hij gaat bidden. Hij gaat bidden, leid ons niet in verzoeking. Leer dat ons, merkt u. Want als je zelf de bitterheid van de zonde gezien hebt, gevoeld, ervaren hebt, dan begeer je ook dat die ander bewaard wordt voor de verzoeking. Dan begeer je ook dat die ander wandelt in de wegen des Heers. Dan kan je het niet hebben dat je man en vrouw en ouders en kinderen voortgaan om zich te verharden tegen God en tegen zijn gezalfde. Dan vraag je, Heere, leid ons niet in verzoeking, want we zijn van onszelf zo zwak, dat we niet één ogenblik zouden kunnen staande blijven. Hij kent zichzelf, heb ik gezegd, maar hij kent ook zijn vijanden. De christen weet tegen wie hij te strijden heeft. Daar staat, en daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees, niet ophouden ons aan te vechten. In de bede, de zesde bede, daar staat alleen maar, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Daar wordt alleen maar gesproken over de boze. Is dat geen ongeoorloofde uitbreiding? Als nu de onderwijzer ineens gaat spreken ook over de wereld en over ons eigen vlees. Nee, dat is volkomen bijbels. Want de wereld en wij mensen van nature, en ook onze oude natuur nadat we wedergeboren zijn, we zijn wingewest van de duivel geworden. We zijn rechtmatig uitgeleverd aan zijn heerschappij. Dat is een deel van de straf Gods die op de zonde gekomen is. Satan wordt genoemd een overste van deze wereld. Daar heb je weer zoiets vreemds. Ik heb straks gezegd, we zijn verlost van de zonde
En nu klagen we, nu vragen we, nu bidden we, nu smeken we met een angstig hart. O God, verlos ons van de boze. Laat hij niet over ons heersen, want dan zijn we verloren. Hier heb je weer zoiets. De wereld is verlost. Christus heeft zich betoond koning te zijn. Hij is gegeven alle macht. In de hemel en op de aarde. En toch, die boze overste der wereld. En toch die Satan, de machtige der aarde. Hoe kan dat nu? Daar heb je de spanning tussen beloften en vervulling. Tussen aanvankelijke vervulling en de finale, het einde. Zoals het straks zal zijn als Christus komt. Zo is het in ons leven. In beginsel verlost. Waarachtig verlost. Zekerlijk verlost. Maar dan toch nog tot onze dood die nasleep. Van de zonde, van de macht, van de boze, van de duivel. De wereld verlost, op Golgotha verlost, waarachtig verlost. Christus koning. En dan toch nog die oorlog, die ellende, die zonde, die opstand, die haat, die nijd, die twist, die tweedracht. Dat wederstreven tegen Gods gebod. Ja, wonderlijk, toch waar, beangstigend. Toch waar, niet om moedeloos te worden, nee, want dit weten we zeker, God legt ons het gebed op de lippen, maar niet om een zaak van hem te begeren die nog in de lucht hangt, waar we niet van weten of hij ooit tot een goed einde zal komen, want ik loop even vooruit op de laatste regel van dit antwoord, daar staat, totdat wij eindelijk ten eenenmale de overhand behouden. Daar staat niet, totdat wij eindelijk ten eenenmale de overhand verkrijgen. De overwinning hangt niet in de lucht. Het is niet zo dat we zeggen, nou mensen, alle krachten vergaderd en misschien. Nee, God heeft het gezegd in zijn beloftenis. Waargemaakt in het kruis. Betekend en bezegeld in de uitzending van de Heilige Geest, dat de wereld van God is. Dat de boze overwonnen is, dat zijn kop vertreden is, dat zijn volk verlost is, dat Jacobs gevangenen vrijmaakt. Maar dan toch die nasleep. Dan toch dat wee degene die op de aarde woont. Want de Satan is tot u afgekomen, wetende dat hij een kleine tijd is. Dan toch dat vluchten van de vrouw in de woestijn. En dat uitwerpen van die stroom van ongerechtigheid, om ze te verzwelgen in de macht. Totdat die met eeuwige banden onder de duisternis gebonden worden. Totdat ik opga tot Gods altaren. Tot God mijn God. De bron van vrucht. Maar laten we daar rekening mee houden. Dit is realiteit. Dit is werkelijkheid. Laat ons niet net doen alsof wij met die boze niks te maken hebben. Laat ons niet net doen alsof het maar een peulenschilletje is met de duivel te vechten. Laat ons niet net doen alsof de duivel er voor ons niet meer is. Alsof die duivel alleen maar in de televisie zit. Of alsof hij alleen maar op het sportveld rondgaat. Of alsof hij alleen maar in de kroeg is. Die duivel die is ook in de kerk. Die duivel die is ook in ons hart. Die duivel is in het hart van Gods kinderen. Ook in het hart van Gods kinderen. Ik geloof dat we zo dikwijls door zijn machten overrompeld worden. Omdat we te weinig rekening mee hadden. Wij wanen ons vaak zo vrij van de werkingen des duivels. En wij leven vaak alsof we niet meer in doodstrijd gewikkeld waren. Met een machtige, met een overmachtige vijand. Want het is een vijand, staat het, heren, ik kan niet één ogenblik blijven bestaan. Hij port me aan tot allerlei kwaad. Het is een machtige vijand. Hier wordt het genoemd. Er staat onze doodstrijd. Vijand, hoort u het? Die houden niet op aan te vechten. Ze zijn altijd in de aanval. Het is heus niet alleen zo dat de duivel zijn staart roert wanneer je erop trapt. Maar hij is altijd bezig om je aan te vallen. Om je rust te verstoren. Om je vrede weg te nemen. Om je gebedsleven te smoren. Om de weg der heiligmaking onmogelijk voor je te maken. Hij is altijd in de aanval. Hij laat je geen ogenblik met rust. Hij laat je niet met rust als je naar je werk gaat. En hij laat je niet met rust als je thuis komt. Hij laat je niet met rust als je naar de kerk komt. Hij laat je niet met rust als je voor God verootmoedigt. Hij laat je in zonderheid niet met rust als je opmaakt tot christelijke deugden. Als je opmaakt tot de vreze Gods. Als je opmaakt om de dood des Heren te verkondigen. Oh, dan zet hij zijn klauwen uit. Dan zet hij zich schrap. Dan begeeft hij zich met zijn duizenden in de aanval. Hier staat het. En hij houdt niet op. Hij houdt nooit op. Nooit geen tussenpoos. Nooit geen wapenstilstand. Nooit geen compromis. Hij is altijd bezig om je dood te maken. Dat staat. Er staat dat het een doodsvijand is. Want de duivel houdt niet op voor je dood bent. In de ware letterlijke zin van het woord. Voor je in de hel is. En zolang houdt hij niet op. Om je aan te vechten. Er is geen tijd op de wereld. Dat de duivel ook maar een wapenstilstand met ons zou aangaan. En dat doet hij op allerlei wijze, staat het. Hij doet het persoonlijk. De duivel zelf. In zijn bruut geweld. Wanneer hij de kerk tracht ten onder te brengen. Wanneer hij met allerlei vuile ketterijen. Het heerlijke evangelie van Gods genade tracht te verdonkeren. Hij doet het op een brute wijze door in ons hart te komen en ons aan te porren tot alle godslasteringen. Hij doet het soms wanneer we op onze knieën liggen en onze ziel voor God uitstorten. Dan maakt hij ons machteloos met de gedachte van, je bidt wel, maar dacht je dat God hoort. Is er wel een God? Is er wel een God? Is niet alles maar een hersenschim? Waarom bid je eigenlijk? Wat voor voordeel heb je ervan? Zie je het nu niet dat God je toch niet hoort? En als tegenheden komen, dan zegt de duivel, hou maar op. Hou maar op. God hoort je toch niet. Dat zijn zijn directe felle aanvallen. Of, wanneer die onze ziel aan het verderven is, door allerlei verkeerde en verdorven lusten in ons hart te wekken. Dat doet hij ook. Oh, we kunnen soms het onderscheid niet vinden tussen de ontdekking van Gods geest en tussen de verleiding van de duivel, zodat we soms met schrik zeggen, o God, hoe komen toch zulke gedachten in ons hart? Zulke goddeloze, God onterende gedachten, gedachten die ik niet zou willen uitspreken voor geen duizend gulden. Hoe komen ze nu in mijn hart, o God, dat we ineen krimpen onder de felle vuistslag? En dan weten we het soms niet. Is dit nu ontdekking van Gods geest, waarin we de verdorvenheid van ons leven zien? Heren, ben ik nu zo verdorven dat dit nog uit mijn hart opkomt, dat dit nog leeft in mijn hart? Of zijn het nu de inwerpselen van de vorst der boze? Ik heb eens gelezen van een van onze oudvaders die zegt, ach, ik kan het ook niet zuiver onderscheiden. Hij zegt, maar globaal kan je toch hieraan wel kennen. Wanneer er allerlei goddeloze gedachten in je hart opkomen, soms als je je knieën gebogen hebt om God te smeken. En wanneer je nu deze gedachten gaat koesteren, wanneer je op deze gedachte vastzet en aan deze gedachte de vrije loop geeft, dan zijn het de boze verdorven gedachten van je eigen hart. Dan kunnen het zijn de valse gedachten van je onvernieuwd leven. Maar zegt hij, wanneer deze gedachten nu in je hart komen, tot je verschrikking. Wanneer je er nu onder gebogen gaat. Wanneer je er nu van schrik te gaat uitroepen, o God, verlos me ervan. Dan zijn het inwerpselen van de Satan, zegt hij. Die God tegen je wil in je hart opwerpt. Bid dan de Heere vuriglijk en wederstaat hem met de wapenrusting des geestes, opdat hij van je zou vliegen. Ik zeg, dat is zomaar even een algemene vuistregel. Ik weet wel, het is moeilijk om dat in de finesses te onderscheiden. Het is moeilijk om dat precies na te gaan. Wat is nu uit ons eigen hart? Want het is tenslotte ook zo dat de duivel met ons bestaan, ons vleeselijk bestaan, samenspant. En dat er maar verschil is tot op zekere hoogte. Maar dat er ook een eenheid is in de werkingen des vleeses en in de werkingen van de duivel. Ik zeg, die duivel die doet het dus in zijn eigen brute aanvallen. Maar die duivel die doet het ook door middel van, staat er in de catechismus, door middel van de wereld. De wereld hier dan genomen voor boze wereld, zondige wereld. U weet wel dat het woord wereld in de Bijbel verschillende betekenissen heeft. Dan bedoelt het woord wereld de wereld die God lief gehad heeft. zoals God zijn wereld zal terug hebben. Dan zegt Paulus dat Christus niet alleen gestorven is voor de zonde der Joden, maar voor de zonde der ganse wereld. En dan bedoelt hij de hele wereld daaruit verkoren, overal waar ze wonen en vandaan komen, onder blank en bruin en zwart en rood. Dan betekent het woord wereld het terrein van de duivel. Wordt deze wereld niet gelijkvormig? Dat is natuurlijk niet hetzelfde begrip als waar God zegt, ik heb de wereld lief. Want die wereld die God lief heeft, die verlost hij. Als Jezus zegt dat we de wereld niet zullen lief hebben, dan is dat de wereld als wingewest van de Satan. Waar hij zijn heerschappij voegt, de goddeloze wereld. Die zich tegen het rijk van God stelt. Die wereld die de kerk haat. Waar Jezus van zegt, ze zullen u haten, de wereld zal u haten. Maar ze hebben mij eer gehaat dan u. Dat is die boze wereld. En dat wordt hier nu bedoeld. Als er staat, de duivel is onze doodsvijand. Maar ook de wereld is onze doodsvijand. De wereld, dat is dus die boze wereld, het terrein van de Satan. Dat zijn alle wereldse mensen die zich niet onderwerpen aan het woord van God. Dat is ook die wereld die zo'n deel van ons leven in beslag neemt. Als wij spreken over werelds, dan denken we in de eerste plaats aan een hoedje en aan een jurkje en aan een, zoals ik straks al gezegd heb, een voetbalveld en een televisiespel enzovoort. En zeker, dat kan ook puur werelds zijn. Dat zijn ook symptomen van een werelds leven. Maar denk erom, daarin is het woord werelds niet beperkt. O, dat woord wereld, dat staat tegenover koninkrijk Gods. Dus wie is werelds? Dat is degene die niet van Christus is. Paulus die zegt, wordt deze wereld niet gelijkvormig? En daar zet hij geen punt, maar dan gaat hij verder. Dan zegt hij, maar wordt veranderd naar de vernieuwing van uw gemoed. We dragen of het beeld van Christus, of het beeld van de wereld. Begrijp je? En dan kunnen we natuurlijk heel netjes en bezadigd leven. En we kunnen heel christelijk, ik bedoel uiterlijk christelijk leven, naar de kerk komen alles te waarderen. En ik spoor er u toe aan om de middelen te gebruiken, u weet dat wel. Maar daarmee zijn we niet van de wereld af. Oh, dat zijn mensen die redeneren zo. Ik ga niet gekleed als de wereld en ik richt mijn huis niet in als de wereld en ik leef niet als de wereld bij spel en sport. Dus ben ik niet van de wereld. Dat is een schromelijke vergissing. Zo heeft de duivel er zijn duizenden naar het verderf getrokken. Ge leeft niet van de wereld wanneer je voor Christus leeft. En wanneer je het beeld van Jezus Christus niet draagt, dan zijt ge van de wereld. Het is van tweeën één. O, laat dat u toch eens in uw hart ingaan. Denk erom. Ik bedoel hier niet mee te zeggen dat het hetzelfde is of u een christelijk ingetogen leven leeft. Of dat u maar van, hup jongens, met de wereld mee. Dat bedoel ik niet. Want de zonde die je niet gedaan heeft, daar zal je nooit voor behoeven te lijden. Maar het is toch zo dat, al zou al die uiterlijke zonden uit je huis en uit je levend leven van je kinderen zijn buitengebannen. En je hart was niet vernieuwd door de liefde van Christus. Dan ben je nog maar een kind der wereld. Al ben je dan in de registers van de kerk geschreven. En of sta je dan te boek voor een eerbaar lid van de gereformeerde gemeente. Dan ben je toch voor God maar een kind der wereld. En dan is er voor God geen onderscheid. Principieel. Dan mogen er in trappen onderscheid zijn. Maar dan is er voor God geen onderscheid principieel tussen een dief en tussen een moordenaar en iemand die zijn leven vergooit en verwerpt in deze wereld en tussen u. Want het is toch van twee in één, u bent een kind van God of u bent een kind van de boze. U bent een kind der wereld, u bent een kind van Gods koninkrijk. U bent een liefhebber van God en van zijn dienst of u bent een hater van Jezus Christus. Het is van twee in één. Het is de werkelijkheid die u voorgehouden wordt. Ach, kom, laat het u eens verschrikken. En toets uw hart nu eens aan. Aan welke kant staat u nu? Staat u nu werkelijk nog aan die kant der wereld? Is het nu werkelijk uw innerlijk vermaak nu nog? Spreekt ge altijd de wereld voor, diep in uw hart? Al roept u dan misschien nog zo hard tegen wat uiterlijke dingen? Dan kan het toch zijn dat u in uw hart wereld bent. Door Christus niet lief te hebben. door zijn kinderen niet lief te hebben, door niet te hangen aan zijn gemeente, door de vereniging met het God, volk van God niet te zoeken, door hun lijden niet als uw lijden te ervaren en hun vreugde niet als uw vreugde te smaken. Dan kunt u nog werelds leven door haat en nijd en achterklap. Paulus die zegt aan de Corinthiërs, als hij gesproken heeft over die nijd en haat, dan zegt hij dat ze daarin der wereld gelijkvormig zijn. Oh, dan komt het nader. Dan komt het ook tot ons hart. En wat is er dan groot, als we door de genade van God die strijd in ons mogen vinden, die Paulus vond en waarvan hij schrijft in Romeinen 7. Dat hij zegt, Heere, die wereld, die is ook in mij. Want ga nog verder. Daar staat, en ons eigen vlees. En nou moet u, als hier gesproken wordt over vlees, niet in de eerste plaats denken aan de begeerlijkheid des vleeses ten opzichte van ontucht en hoererij. Maar vlees, dat heeft hier een veel ruimere strekking. Vlees, dat wil hier al datgene behelzen wat staat tegenover geest. Dus vleeselijk, dat noemt Paulus bij de Corinthiërs ook vleeselijk, als ze daar in gierigheid en in hoogmoed en in achterklap en in haat en in nijd met hun naaste leven. Dan zegt hij, ge zijt nog vleeselijk. Dat behoort dus allemaal tot het vlees, tot het werkterrein van de duivel. Dat hoort tot de gemeenschap met deze wereld die in het boze ligt. Die vriendschap der wereld die in ons vlees is. En die vijandschap is tegen God. Dat vlees, ons eigen vlees, waarmee we hangen aan de wereld en aan de duivel, waarmee we tenslotte altijd in strijd zijn met de wet van God. Nu, deze man die bidt, Heere, Heere, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de duivel en van de wereld en van ons eigen vlees, want ze houden niet op ons aan te vechten. Ik word er zo moe van, en ik kan de overhand nu nog niet behouden, maar help gij ons voort en ondersteun ons. Wil ons staande houden en sterken door de kracht uws heilige geestes. Goed, dat hebben we nodig. Opdat we in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke weerstand bieden, tot we eindelijk ten eenemaal de overhand behouden. Ach, deze onderwijzer, deze bidder, hij weet het. Zolang die hier leeft, zal die de overhand niet volkomen behouden. Volkomen hebben. Hij zal nooit kunnen zeggen, verlost te zijn. Maar hij is in strijd. En nu bidt hij aan God. Nu zegt hij, Heere, laat me dan in die geestelijke strijd niet onderliggen. He? Het beeld van twee worstelaars. Die zich aan elkaar hebben vastgeklemd. Wie zal het onderspit delen? Wie zal de overwinning behouden? Ze liggen telkens weer opnieuw. In hun doodsnood te strijden. Hart tegen hart. En u vraagt te bidden. Heere, laat me niet onderliggen. Laat ik het onderspit niet delen. Heere, ik vraag u niet me te ontheffen van de strijd. Maar laat me niet onderliggen. En waarom wil deze man niet onderliggen? Hij zegt, o God, dan kan ik niet meer leven tot eer van uw naam. Want als ik onderlig, dan ligt de Satan boven, de wereld boven, mijn vlees boven. Dan ben ik om het voor uw koninkrijk. En ik heb gesmaakt de verlossing door Jezus bloed. En daarom laat me niet onderlig. Hij vraagt heel bescheiden. Hij vraagt gesterkt te worden. Opdat die weerstand, sterke weerstand, mag niet, hoort u. Hij vraagt dus niet verlost te worden uit deze strijd. Hij weet dat het Gods bedoeling is ons in de strijd te laten, zolang we hier zijn. Hij hoopt straks aan het eind van zijn levensbaan zijn pelgrimstap, zijn strijd, zijn wapenrusting, zijn helm en alles te mogen inleveren om in het land der rust te binnen te gaan. Maar altijd sterke weerstand bieden, totdat wij eindelijk ten eenenmale de overhand behoud. En wanneer is dat? Dat is wanneer ik met Paulus aan het eind van mijn leven gekomen ben. En ik zeg, ik heb de goede strijd gestreden.
het geloof behouden, de loop geëindigd. Voorts is me weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke de rechtvaardige rechter mijn diendag geven zal. Niet alleen aan mij, zegt hij, maar ook aan al degenen die met mij gestreden hebben, die zijn verschijning hebben lief gehad, en die door de verschijning van hem in het strijdperk gekomen zijn tegen de wereld en tegen de duivel, die het openbaar gemaakt hebben in hun leven, dat Satan hun koning niet meer is, maar die God als hun koning gekozen hebben, al zouden ze nooit zalig worden. Die in de lege schare van koning Jezus gekomen zijn, al zouden ze nooit geëerd worden, en al zouden ze nooit de overwinning behalen. Maar zoals de mens der wereld niet anders kan als het opnemen voor de wereld, zo kan een kind van God niet anders naar de nieuwe mens dan het opnemen voor de dienst van zijn koning. Dat is de natuurlijke openbaring van het geestelijke leven. En daarom bidt die Heere, hier op de wereld zal ik nooit de volmaakte overwinning kunnen behouden, maar straks aan het eind van mijn loopbaan, dan zal ik met al uw volk de eeuwige overwinning behouden. En dit alles bid ik van u, want ik weet dat van u het koninkrijk is, en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. De bidder kent zichzelf. Hij kent de vijand, maar hij kent ook zijn God. Want tot een recht gebed is nodig dat we ook God kennen. Ach, misschien moet ik het zo zeggen. Juist doordat we God hebben leren kennen, kennen we in zijn licht ook onszelf en de macht des boos. Maar goed, hoe het dan ook ziet, wij moeten ook God kennen. En nu de bidder zegt, Heere, ik ken. Ik weet dat van u het koninkrijk is. Dat wil zeggen, ik weet dat gij de machtige zijt. De machtige. Gij hebt de teugels van het bewind in uw hand. En niet alleen over de volkeren der aarde, maar ook over mijn hart. Ik weet dat gij door uw geest mijn leven leiden kan zo, dat ik niet zondige tegen u, maar dat ik wandelen in uw wegen. Heere, van u is toch het koninkrijk. Met andere woorden, Heere, gij hebt het toch voor het zeggen. Ge zijt een groot koning, ge zijt een wijs koning. Ja, nadat we door profetisch onderwijs van Christus geleerd hebben wie we zijn, nadat we de verlossende kracht van zijn priesterlijk hart hebben ervaren, stellen we ons onder de schutsen van zijn koningschap en zeggen, Heere, wij die genade hebben mogen smaken door het bloed des lams, wij vragen om de besturing van uw koninklijke hand. Hieraan kunt u weten of dat u een kind van God bent. Elk kind van God, zwak of sterk, begeert verlost te worden door God van de zonde. Niet alleen om bevrijding van de straf, maar om zijn wil te mogen doen. Om hem te mogen wandelen. O, dan gaat het niet altijd over het staan voor zijn rechterstoel. Over het sterven en voor God verschijnen. Maar dan gaat het veel meer nog over het leven. Er zijn mensen die zijn altijd bang hoe dat het uit zal lopen als ze nog eens moeten sterven. Nou, dat is goed. Daar moet u maar veel aan denken. Maar weet je waar je nog meer aan moet denken? Hieraan. Hoe leef ik nu? Hoe leef ik nu? Want als uw leven wel is, dan zal ook uw sterven goed zijn. Hoef je geen zorgen meer te maken over je sterven. Maar als je leven niet gedeugd heeft, je leven van vandaag, o, vrees dan ook dat het in je sterven verkeerd zal gaan. Maar als je leven voor God is, dan geen angst voor de dag van je sterven. Laten we het ons afvragen hoe het vandaag zal zijn. Hoe het vandaag geweest is en hoe het vandaag zal zijn. Of we ons gesteld hebben onder de koninklijke heerschappij van Jezus Christus. Want dat gaat gepaard met een prijsgeven van je eigen krachten en sterkte en waardigheid. Ik heb het onlangs gezegd, opblikken tot die verhoogde slang, tot het kruis. Dat is afzien van jezelf. Je stellen onder de hand van koning Jezus, dat is je eigen krachten te verachten. Waar Lodestein van gezongen heeft, dat wordt op Jezus school geleerd. Nou, bent u nou op de school van Jezus, het is niet erg.
of dat je in de eerste of in de zesde klas zit, maar het gaat er maar om of je op de school van Jezus bent. Of je zijn leerling mag zijn, of zijn geest in je hart is uitgestort, en dat kan je hier aan weten. Of je gewillig onder zijn heerschappij staat, of je het weet in de praktijk van je leven, om je eigen krachten als niet te achten. Jezelf over te geven, alles weg te cijferen wat je voor God gedaan hebt. Je gedachten gevangen te leggen onder de gehoorzaamheid van Christus. Ben je wel eens zo ver gekomen dat je zegt, Heere, mijn leven is in uw hand, hier is het. Doet er maar mee wat u behaagt. Niet alleen met je mond, maar ook met je hart. Dat het goed is wat God doet. Welke weg dat u ook met je gaat, daar kan je vlees nooit toe komen. Daar zal de Satan je van proberen af te houden tot in eeuwigheid. Maar daar brengt de geest van God ons. Wel nu, indien je zoals leem in de hand van die hemelse pottenbakker zijt, weet, hij zal u niet laten omkomen. De beproevingen mogen erg zijn en de verzoekingen mogen niet ophouden. Maar gij hebt mijn omzwervingen geteld. Eén komt te laat. Zo zingt de dichter, want we zijn in Gods hand. Want van u is het koninkrijk, van u is de kracht, Heer. Dat wil zeggen, gij hebt alle macht. Dit alles bidden we van u. Daarom dat gij als koning en machthebbende over alle dingen de wil en het vermogen hebt ons alles goeds te geven. God heeft de wil en het vermogen. Heere, zulk zal ik alles bid ik van u, want van u is de kracht. En dat betekent dan, zegt de onderwijzer, als ik zeg, Heere, van u is de kracht, dat betekent dan dat ik zeg, Heere, gij hebt de wil en het vermogen om me alle goeds te geven. Dat zijn die tere gedachten van God. Van nature hebben we die niet. Dan hebben we zulke harde, verkeerde gedachten van God. Maar wanneer de genade in ons hart komt, dan krijgen we bij het besef van schuld en zonde ook een goede, tere gedachte van God. En die goede, tere gedachten doen ons beseffen dat bij God de wil en het vermogen is om ons alle goeds te schenken. En daarom naderen we met een gebroken hart en met een verzondigd leven de troon van zijn genade. Daarom komen we uit het Lodebar der zonde en laten ons leiden tot het Jeruzalem waar David koning is. Heere, gij hebt de wil en het vermogen. O, die gewilligheid van God, als ik dat zie, dan smelt mijn hart eronder weg. En dat vermogen dat die arm sterk genoeg is, dat hij de overste is van de koningen der aarde. Dat hij overwonnen heeft, dat hij de sleutels in zijn hand heeft. Dat hij opent en niemand sluit, dan kleeft mijn ziel aan hem vast. Dan zeggen, Heere, ik hoop op u hem. En staat er om ons alle goeds te geven, en dat alles. Opdat daardoor niet wij, maar uw heilige naam eeuwig geprezen worden. Dat is de reine ondertoon van het volmaakte gebed. Niet ons, o Heere, niet ons, wat ze dan met onze naam doen. En wat ze dan met onze eer doen en wat ze met ons doen, dat is niet erg. Dat is niet erg. Maar als uw naam dan maar geëerd en geprezen wordt, o, wat zijn we er vaak ver vanaf. Wat is er dikwijls anders? Wat offeren we dikwijls de eer van de naam van God op het altaar van de eer van onze naam? Maar gelukzaligen die het anders mogen zijn. Indien we met de drie jongelingen staande voor de koning kunnen zeggen, koning, die God, voor wiens aangezicht we leven, is machtig om ons te redden. En zo niet, we zullen toch voor het gouden beeld, welk gij opgericht hebt, niet nederbuigen. En we zullen het niet aanbidden. Daar heb ik. Als uw naam dan maar vereerd wordt. Of God ons dan redt of niet, dat is maar bijzaak. Of liever, laat ik zo zeggen, dat komt op de tweede plaats. Het hangt er wel aan vast, hoor. Want waar wij mogen zeggen, de eer van God is me op het hart gebonden en met ons leven mogen waarmaken, daar zorgt God ook voor ons. Hoor. Dan kunt u van op aan dat hij je niet laat verongelukken. Mogen dan gaan door de vurige oven, maar je komt eruit. En je bent nooit dichter bij Jezus, als in de dagen der verzoeking en der beproeving. Daar kunt u van op aan. Ten diepste gaat het om de eer van zijn naam. En daar is onze zaligheid aan verbonden. Daar is geen scheiding tussen. Uw heilige naam. En dat eeuwig geprezen worden. En dan besluit de bidder zijn gebed met het woordje amen. En dat amen dat wil zeggen, het zal waar en zeker zijn. Want mijn gebed is veel zekerder van God verhoed, dan ik in mijn hart gevoel dat ik dat van hem begeer. Ach, Die bidder die wist het. Hij heeft het ook uit de praktijk beleefd dat zoveel gebeden tot God werden opgezonden. Waar het gevoel des harten, dat levende gevoel van verhoring aan ontbrak. Soms uit de nood tot God geroepen, oprecht geroepen. En dan toch niet het gevoel. Het gevoel wat een dochter is van het geloof. Dat God onze nooddruft zal vervullen. Maar als ik nu gebeden heb, zegt de dichter, dan zeg ik amen. En dat is, mijn gebed is veel zekerder van God verhoord. Hoe weet hij dat? Wel, dat weet hij uit het verbond. Dat weet hij uit de trouw van zijn God. Hij weet dat de liefde van zijn God niet op en neer gaat met het gevoel van zijn hart. Hij weet dat God hem niet alleen maar genadig is wanneer hij het nu eens echt meent. Maar hij weet veel meer dat dat echte menen, dat gevoel des harten, de vrucht is van de genade van God. En daarom zegt hij aan het eind van dit gebed, dan zegt hij, amen, Heere, ook al gevoel ik het niet, ook al heb ik dat hartelijke geloofsvertrouwen niet, ook al heb ik dat overgegeven steunen niet op u, ik zeg toch aan, ik hoop op uw hart, op de kracht van uw trouw. Ik wil me niet laten drijven op mijn gevoel, maar ik maak me vast op uw goddelijk verbond en ik hoop op uw hart. Ik blijf de Heer verwachten en daarmee eindig. En mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Mijn ziel, vol angst en zorgen, wacht sterker op de Heer dan wachters op de morgen. De morgen, ach, wanneer, amen. Genadige God, leer ons zo bidden. U zijt het waard. En onze ziel wordt erdoor vertroost. Dat we ook met dit amen ons gebed besluiten zouden. Ons werpende op uw barmhartigheid. In ons is geen kracht. Niet één ogenblik. Onze vijand is machtig. Ook in ons hart. Maar u zijt God. Onze God. Onze ogen zijn op u. Gelijk een dienstmaagd haar ogen slaat op de hand van haar vrouw. Om hulp en om nooddruk te begeren, zo slaan wij het oog op u, tot gij ook ons genadig zij. Amen. De slotgang der gemeente is uit Psalm 44, het tweede vers. Heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van den Heilige Geest, zij met u allen.